We willen graag met elkaar gaan lezen uit Matteüs 3. En met elkaar gaan zingen uit Psalm 33. We gaan met elkaar lezen uit Matteüs 3. Helemaal het einde van dat hoofdstuk vanaf vers 16 tot en met Matteüs 4, vers 11. Maar eerst gaan we met elkaar zingen. Op Psalm 33 en daarvan het 9e en het 10e vers. Negende vers van Psalm 33. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaf in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nee, de Heere der Heren doet ons triomferen. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. En het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Psalm 33, vers 9 en vers 10.
Thank you.
Matteüs 3, vanaf vers 16. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en al hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. We gaan samen vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, u die daar gezeten bent op uw grote troon en die vanuit de hoogte nederziet op deze aarde en u die ons allemaal ziet zitten hier vanavond, geef ons daar een indruk van, Heere, wie u bent. De Heilige. Zodat de engelen die rondom uw troon staan, één voor één aanheffen, het gezang, heilig, 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 is de Heere der Heerscharen. Geef ons, Heere, dat wij iets zouden mogen kennen van die heiligheid van u. Opdat wij, zoals die engelen dat doen, de vleugelen voor onze ogen zouden slaan. Want wie van ons kan voor u bestaan? Hoe kunnen wij, de onheiligen, de goddelozen, de zondaren, tot u naderen? Hoe kunnen onze kinderen, Heer, die vandaag tijdens het spelen ruzie hebben gemaakt, die boze woorden hebben gezegd, die brutaal geweest zijn tegen vader of moeder, die ondankbaar geweest zijn voor wat ze hebben gekregen, hoe zouden onze kinderen tot u kunnen naderen? Tot u die het zegt. Eén zonde, één verkeerd woord, één verkeerde blik is genoeg om eeuwig in de vlammen van de hel te moeten verkeren. O Heere, als er meer van het besef zou mogen zijn van uw heiligheid, meer besef zou zijn van uw rechtvaardig oordeel, zou er dan niet meer gehoord worden, een roep Wee onzer. Zou er niet meer geroepen worden uit de kindermonden? Of er nog een weg, of er nog een middel is. Om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te mogen komen. O dierbare Heilige Geest, kom vanavond in de harten van onze kinderen en van onze vaders en moeders. Van onze opa's en oma's en werp dat licht eens in ons hart, dat we zien zouden wie we zijn. En werp dan eens licht op wie u bent, Heere. Opdat we terstond zouden wanhopen aan de mogelijkheid van zalig worden in onszelf. O, en wil dan in die gitzwarte nacht van totale onmogelijkheid uw dierbare Zoon openbaren. Uw Heer Jezus Christus. U die de weg bent voor kinderen en voor vaders en moeders die de weg niet meer weten naar u terug. U die het bloed gestort hebt wat nodig is om aan die verderfengel te ontkomen. U die kind geweest bent en zo volmaakt kind bent geweest, dat u daarmee een volkomen gerechtigheid hebt aangebracht voor ongehoorzame kinderen. Dierbare Heer Jezus, wil vanavond de ogen van ons allen openen door uw geest. En doe ons vanavond zien hoe wij van nature wandelen aan de hand van de duivel. Doe het ons vanavond allemaal zien. Hoe we heen reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Dat er een geroep zou mogen opklimmen vanavond. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Opdat de vaders en de moeders de kinderen op de arm zouden nemen. Ja, op de armen van het gebed zouden brengen tot u, o Heer Jezus Christus. Opdat ze zouden mogen zien hoe vriendelijk u bent en hoe u uw arm om onze kinderen heen slaat en ze zegent. Heere, neem alles weg wat hinderen kan vanavond. Neem onze zwakheid weg. Neem onze zonde weg met een kool van het altaar en doe de loop van uw woord haar gang hebben. Tot lof en tot eer van uw grote naam. Naar waarde nooit te danken. Gedenk aan degenen die hier zijn, in rouw gedompeld. Denk het bijzonder aan Jaap weer en zijn gezin. Vorige week nog aan het graf gestaan. Van zo'n heel klein meisje, Esther. Een Heere, vlees kan vlees niet missen. Hoewel u het weggeplukt hebt om uw hemel mee te versieren. Toch kunnen wij het niet missen, Heere. Maar geef dat onze arbeid meer zou zijn met onze andere kinderen. Hoe ook zij rechtvaardig zullen verschijnen voor u, Heere. Heere, neem dan vanavond ook voor hem het verdriet een ogenblik weg. Ik wil ook zijn blik slaan op u, o Heer Jezus Christus, de volkomen zaligmaker. De verlosser van het grootste kwaad en de brenger tot het hoogste goed. Wij vragen dit alles van u, totaal onverdiend, Heere. Maar doe het om uzelf. Om Jezus wil. Amen. We hebben de vorige keer gehoord hoe Christen in paleiszieligheid geweest is. Het paleis wat symbool staat voor de christelijke gemeente. We hebben gehoord hoe hij, nadat hij daar heilig avondmaal heeft mogen genieten, dat hij de gemeenschap der heiligen heeft mogen proeven en smaken, daarna het dal in moest. Het dal van de verootmoediging. En we zien het vanavond ook in het gedeelte wat we gelezen hebben. Als de Heer Jezus gedoopt is in de Jordaan, Het is misschien wel een van de meest heerlijke en meest troostvolle momenten voor de Heer Jezus daar geweest is. Als hij ondergedompeld is in de Jordaan en opgekomen is en de geest Gods op hem nederdaalt in de gedaante van een duif. Dan klinken de woorden van God de Vader. God, zijn Vader. Zijn lieve Vader. En zijn woorden klinken. Deze is mijn Zoon. Mijn geliefde. In de welke ik mijn welbehagen heb. Heerlijker woorden zijn er misschien wel niet te vinden in de Heilige Schrift. Van de Vader tot de Zoon. Eén stroom van liefde. Zoon, je bent mijn geliefde. Mijn enige. Mijn dierbare. En al mijn welbehagen is in jou. En nadat dit heerlijke moment is genoten, lees weer Matthäus 4, het eerste vers. Toen dat genoten was, die hoogte, dat troostvolle moment, werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn. Om verzocht te worden van de duivel. Weggeleid. Door de Geest. Diezelfde Geest die op hem neerdaalde, die hem bekrachtigde om zijn ambt uit te gaan oefenen. Diezelfde Geest waarmee hij één God is. De Geest ook uitgaande van de Vader, drijft hem nu de woestijn in om verzocht te worden. 40 dagen lang en 40 nachten lang eet hij niet. Onvoorstelbaar. Wat moet het lichaam van Christus daar gekrompen hebben? Wat moet het lichaam van Christus geleden hebben? 40 dagen lang niet eten en niet drinken in de woestijn. Onvoorstelbaar. Dat houden wij nog geen 4 uur vol. En dan, vers 3... En de verzoeker tot hem gekomen zijnde. Dan, als Christus zo verzwakt is, zo uitgemergeld en uitgeput is, dan komt de verzoeker alsof hij om de hoek gestaan heeft. Kijk, net zolang tot hij dacht, nu is hij zo zwak, nu is hij zo hongerig en zo dorstig, laat ik nu eens een poging wagen. Nou, dan begint hij erover. U bent toch machtig om van die stenen brood te maken? Nou, hebben u zo'n honger. En u kan met één woord van deze stenen broden maken. En dan bent u van de honger verlost. Ja. De verzoeker. De duivel. Die altijd tot ons komt op onze allerzwakste moment. Als we het meest uitgeput zijn. Uitgemergeld zijn. Als we door de genieting van de hoogten verzwakt zijn, vervolgens in het dal van de verootmoediging gebracht zijn, en daar onder Gods drukkende hand door de Geest geleid zijn in allerlei verdrukkingen, allerlei moeite en beproevingen, dan komt hij. Dan komt hij. En daarom, ik wil het vanavond al gezegd hebben, al hebt u de afgelopen weken op een hoogtepunt gestaan, op een punt van geloof, op een punt van genieting. Op een punt dat alles en iedereen kon zeggen dat het niet waar was. Maar het was voor u waar. En het lag voor u vast. En u hebt zo genoten. En u dacht misschien wel, hè, dan zeggen ze tegenwoordig zo genoten, zo toegesloten. Nou, op u heel niet. Zo lang genoten, zo heerlijk, zo vol. En nu misschien gebracht in wegen waarin je beproefd wordt, waarin de dingen tegen gaan lopen. En nu ben je misschien moe. Uitgeput. Moe gestreden. En dan komt hij. Komt hij je te verzoeken. Zo ook bij Christen. Vorige keer hebben we gehoord hoe Christen dat dal is ingegaan. En daar ontmoet hij Apollyon. Apollyon, een monster. Zeer gevaarlijk om te zien, bekleed met schubben zoals een vis. En vleugels als een draak en voeten als een beer. En uit zijn buik komt vuur en rook en zijn muil, zijn mond is als een muil van een leeuw. Zo'n monster.
hebben gezien. Het is de koning van de verschrikking. Weet je nog, die sprinkhanen vorige keer, die waren erger. Die waren beangstigend, hè. Maar nou komt er nog veel ergere. De koning van die sprinkhanen. De verderver. De vernieler. En hij zag Christen aan. Met een schrikwekkend gezicht. En hij sprak hem aldus aan. Waar komt u vandaan? En waar gaat u naartoe? Christen zei, ik kom uit de stad Verderf. De plaats van alle onheil. En ik ben op weg naar Sion. Ik wilde vanavond, het begin van de lezing, dit stukje, dit hoofdstukje zo wat doorwandelen. Om met elkaar wat meer zicht te krijgen op hoe de duivel nou eigenlijk werkt. En de eerste stap die we hier zien bij de duivel is dat hij begint die zijn autoriteit op je uit te oefenen. Luister maar. Apollyon zegt, daaruit bemerk ik dat u een van mijn eigen onderdanen bent. Want waar u vandaan komt, stad Verderf, dat is mijn land. En daar ben ik de God van en de koning. Dat is de eerste. Hij zegt dus, je bent onderweg naar Sion. Je hebt stad Verderf verlaten. Maar hou je er rekening mee dat je van mij bent. En dat is vanavond gelijk al les 1. Er zijn heel veel kleine kinderen. Wat leren we hiervan? Dat we van nature kinderen des torens zijn. Van nature kinderen onder de macht van de duivel zijn. Je zegt hier het. Jullie zijn mijn onderdanen. Zegt de duivel. En hoe kom je er nou toe om van mij, uw eigen koning, weg te lopen? Zegt Apollyon. Hoe kom je er nou eigenlijk bij om mij te verlaten? En dan moet je eens horen. Indien ik geen dienst meer van u verwachtte, zegt hij, als ik u niet meer nodig had in mijn dienst, als ik geen plan meer had met je leven, zegt de duivel, zou ik u met één slag ter aarde neervellen? Moet je laten in met haar werk. De duivel zegt hier dus, je bent van mij, je doet wat ik wil, net zolang tot je mijn duivelse raad hebt vervuld, en als ik je niet meer nodig heb, slaak je met één slag ter aarde, is het afgelopen. Dus ik gebruik je, net zolang tot je mijn doelen hebt vervuld en daarna dood ik je. Vreselijk, hè? Om zo'n duivel, zo'n gruwelijke, wrede vorst te dienen. Christen zegt, het is waar, ik ben geboren onder uw gebied en onder uw heerschappij. Hij zegt maar, uw dienst is een harde dienst. En het is onmogelijk om daarbij in het leven te laten, want de bezoldiging der zonde is de dood. Dus Christen zegt, ik heb uw dienst verlaten, ik ben op de vlucht geslagen. Ik heb gezocht om onderdaan van koning Jezus te worden. Waarom? Omdat uw dienst een harde dienst is. De dienst van de duivel is een harde dienst. Het lijkt zo fijn. Kom jongens, spelen. Vakantie gaan. Een pretpark gaan. Allerlei leuke boekjes lezen. Allerlei leuke spelletjes doen. Allerlei dingen doen. Wat is daar nou eigenlijk niet leuk aan? Wat is daar nou eigenlijk hard aan? Toch heel prettig en dan moet je zondags naar de kerk en denk je, dat vind ik eigenlijk niet zo heel erg leuk. En dan moet je van je vader en moeder misschien nog hard de Bijbel lezen. En dan denk je, nou ja, ik lees veel liever de Donald Duck bijvoorbeeld. En dan gaan vader en moeder misschien wel eens met je in gebed. En dan denk je, nou dat duurt ook wel heel erg lang, want Dan kan ik nog korter spelen dan ik eigenlijk wilde. Dus dat is eigenlijk een harde dienst, toch? Dat, ja. Ja. En van de Heren mag je natuurlijk niks. Ja, en de kinderen uit de buurt die dan niet naar de kerk gaan, ja, die mogen wel heel veel dingen. Dus die hebben eigenlijk een leuke leven. Die kunnen op zondag dan ook buiten spelen en jij dan niet. En nou, vult u maar in. Zie je dat je betoverd bent? Zie je dat je betoverd bent? Dat je alles precies andersom ziet? Zolang je de duivel dient en met zijn ogen kijkt, zie je altijd alles precies andersom. Moet je maar op rekenen. Dus alles wat volgens jouw hart is, ja, moet je de Bijbel lezen, de kerk en zo, dat zou het hart zijn. Dat is eigenlijk heel zoet en heel fijn en heel goed. En alles waar jij nou eigenlijk van zegt, van ja, dat is eigenlijk heel aangenaam, heel prettig. Dat is eigenlijk heel slecht. Diabolus, altijd alles omgekeerd. Precies het tegenovergestelde. En vandaag zat ik daar zomaar over na te denken. En dat greep me naar de keel. Ik dacht, als we echt belijden dat de Heere vanaf zijn grote troon op de aarde nederziet. En dan ziet hij het gans gedrag der stervelingen. Hij ziet al de mensen de hele dag doen wat ze doen. Moet je even voorstellen. Ja, dus je slaat de krant open en dan lees je dat er gisteravond op een viaduct over een weg zijn twee vrouwen van naar beneden gevallen, één overleden, één zwaar gewond, geen idee wat er gebeurd is. God heeft het gezien. En de politie zegt, ja, het zal wel een misdrijf zijn, dus daar heeft iets gruwelijks plaatsgevonden. En God heeft dat gezien. Al die zonde, al dat onrecht, dat verdrukken en dat vertreden van mensenkinderen. Al die werkgevers die hun werknemers onderdrukken en uitbuiten. Mensen die sterven van uitputting enzovoorts. God ziet dat allemaal aan. En al dat zondige van u en van mij. Hij ziet alles gebeuren. Ik twijfel of ik dat concreet moet maken. Al het overspel ziet hij. Al het misbruik ziet hij. Al het elkaar pijn doen ziet hij. Al het schelden hoort hij. Alles ziet hij en zo gaat die hele mensheid. De hele mensheid die gaat als het ware zo. En steeds vallen er elke seconde zo duizenden over de rand van de eeuwigheid. Het grootste deel zijn de mensen die allemaal leven in de illusie dat ze het goede leven leven. Aan de hand van de duivel. En dan vallen ze over de rand in de eeuwigheid. En dan blijkt pas de bezoldiging der zonde, de uitbetaling van dat zondige leven is de dood. Dat blijkt dan. Maar daar vallen ook anderen over de rand. Dat zijn die kinderen van God. Die dan misschien heel veel niet mochten. En die dan misschien allemaal zo'n heel prettig leven allemaal niet hadden in jullie oog. Maar die vallen ook over de rand. Maar die vallen in de armen van Christus. Die komen niet in de vlammen van de hel. Maar die komen in de hemelse heerlijkheid. Die zielen worden overkleed met heerlijkheid. Om eeuwig bij God te zijn. Dus dan weer de vraag, is het nou inderdaad zo dat het leven van een christen nou eigenlijk het slechtste is? Of worden we allemaal voor de gek gehouden? We worden allemaal voor de gek gehouden door deze Apollyon. En daarom zegt christen, omdat de bezoldiging der zonde, het loon op het zondige leven, de dood is en de eeuwige rampzaligheid is, daarom wil ik u niet dienen, Apollyon. En kinderen, ik zou dat vanavond ook willen meegeven. Wie wil je dienen? God of de duivel? Wil je Apollyon dienen? De duivel waar je alles van mag, maar die straks bij je dood schaterlachend zegt, en nou heb ik je voor eeuwig. Of wil je God dienen, die je nu in het leven soms dingen onthoudt die je graag zou willen hebben, maar die straks een eeuwige zaligheid voor je weggelegd heeft? Wie wil je dienen? De Bijbel zegt, kies heden wie je dienen wilt. Christen heeft die keuze gemaakt. Hij wil niet leven voor Apollyon. En dan zegt Apollyon, er is geen vorst die zijn onderdanen gemakkelijk wil missen. Ik laat u zo gemakkelijk niet gaan, zegt hij. En dat is gelijk een volgende vraag. Geloven jullie eigenlijk dat er een duivel is? Geloof je eigenlijk dat de duivel echt bestaat? Nou, dat is heel eenvoudig. Zolang je doet wat de duivel wilt, merk je niet dat die bestaat. Daar heb je geen last van. Wat in de Bijbel, als die sterk gewapende zijn hof bewaart, is alles wat hij heeft in vrede. Allemaal rustig. Gaat allemaal goed. Maar als je de dienst bij hem opzegt en je zegt, ik ga God zoeken, al kost het me mijn leven, maar ik wil niets anders meer dan God dienen. Dan zegt hij, wacht heel eventjes, zo makkelijk kom je niet van mij af. Zo makkelijk gaat dat niet. Dus dat is het eerste. Hij legt zijn autoriteit en zijn beslag op je. En dan tweede, dat lezen we ook hier zo bij in de Christenreis. Tweede, dan gaat hij heel veel dingen beloven. Dus eerst zegt hij, je bent van mij en je blijft van mij. En daarna zegt hij, als je nou zoveel te klagen hebt over het loon wat je krijgt als je mij dient. Als dat nou volgens jou, als de bezoldiging der zonde nou de dood is. Kom dan maar, zegt hij, ga maar mee terug. Ik geef je alles wat ik heb. Dat lazen we net bij de Heer Jezus. Hij toonde hem al de landschappen. En de duivel zei, één keer voor mij buigen en je kan het allemaal krijgen. Zegt hij ook tegen Christen. Je kunt het allemaal krijgen. Volg mij weer na en ik maak je rijk. Ik heb daar wat over zitten lezen. Ik heb dat niet allemaal meegenomen, want daar wordt u helemaal misselijk van. Maar er zijn allerlei artikelen te vinden en allerlei onderzoeken ook. Hoeveel van de grote muzikanten, de grote popmuzikanten en de hardcore muzikanten en DJ's en rappers en al die ellende meer. Hoevelen daarvan een verbond met de duivel gesloten hebben. Dat is niet een misschientje, daar zingen ze namelijk gedurig over in al die teksten. Ze zeggen stuk voor stuk, kunt u gewoon nazoeken, dat ze hun succes, hun wereldfaam hebben gekregen in ruil voor hun ziel. Echt waar. Zij hebben hun ziel verkocht aan de duivel voor succes. Daar zingen ze van. Dat zeggen ze. De prijs was wel hoog, maar kreeg er veel voor terug. Grote rijkdom, wereldfaam, aanzien, capaciteiten om goed en mooi muziek te maken, tenminste in de oren van de wereld. Je ziel verkocht, je kunt veel van de Satan krijgen. Maar kinderen, hij vraagt altijd maar één ding terug. Dat is je ziel. Je ziel. Hij wil je alles geven, maar hij wil jouw ziel. Kom toch mee terug, zegt hij tegen Christen. Kom maar. Je kan alles krijgen waar je wil, als hij maar komt. En dan zegt Christen, dat kan niet. Ik heb me namelijk al aan een andere koning verbonden aan Christus. En hoe kan ik nou weer tot u wederkeren? En dan zegt Apollyon iets heel indringends. Hij zegt, oh, dat geeft niet. Dat geeft niet dat je aan Christus verbonden hebt. Dat geeft niks. Weet je waarom niet, zegt hij? Dat gebeurt veel meer. Dat is niet iets ongewoons, zegt hij. De meesten, zegt hij, van degenen die zich voor dienaars van Christus uitgeven, geven Christus na korte tijd weer de zak. En komen naar mij terug. En als u dat nou ook doet, is alles in orde. Praten we nergens meer over. Dat zegt hij. Want lieve vrienden, als je Christus wilt volgen om de wonderen, om de tekenen, om de voorspoed, om het goede leven. En hij gaat daarna het dal van de verootmoediging met je in. Hij neemt je alles af. Je geld, je eer, je aanzien, je hobby's, misschien wel het liefste wat je hebt. Gisteren hebben we het nog gehoord in de preek. God vroeg aan Abraham zijn zoon, zijn enige die hij lief had. Voor hoeveel is de prijs te duur? Het kost te veel. Dan Apollyon is helemaal niet onder de indruk, joh. Hij zegt, prima dat je je aan Christus verbonden hebt. Vind ik niet erg, dat hebben al zoveel mensen gedaan. Hij zegt, maar de meeste keren toch weer terug. Kom maar. Nee, zegt Christen, dat kan niet. Ik heb hem trouw gezworen. Goed, zegt Apollyon, dat begrijp ik. Maar ik ben bereid om je terug te nemen. Kom maar. Hij zegt, want je hebt je namelijk eerst aan mij verbonden. In je eertijds. Je hebt je voordat je je aan Christus verbond, aan mij verbonden. En iedere keer dat je zondigde en dat je op mijn verleidingen inging, vernieuwde je als het ware de band tussen mij, Apollyon, de duivel, en jezelf. En dat je nou een enkele keer nou verlangen hebt gekregen om Christus te volgen. Nou ja, ik vergeef het je, joh. Kom maar terug. De christen doet het niet. Hij zegt, wat ik u beloofd heb in het verleden, dat deed ik in mijn onwetendheid. Daarbij weet ik ook dat mijn overste, onder wiens banier ik nu terechtgekomen ben, goed genoeg is om mij te vergeven alles wat ik ooit misdaan heb. En boven dit alles, zo weet overnielende Apollyon, dat zijn loon, zijn dienaren, zijn regering, zijn gezelschap, zijn land mij veel beter aanstaan dan het uwe. Derhalve laat maar af om mij verder te verzoeken. Ik ben zijn knecht en ik wil hem alleen volg. Dus even terug. We hebben eerst gehoord hoe Apollyon zijn autoriteit, zijn zeggenschap legde op Christen. Je hoort bij mij. Tweede wat hij gedaan heeft, is geprobeerd om door allerlei valse beloften Christen weer terug te trekken. Buig voor mij en ik geef je, zeg het maar, zeg maar wat je hebben wil. Ik kan het allemaal krijgen. Mag ik het vanavond eens zo zeggen? Als je nou kinderen van God zijn vanavond, en die zijn er, mag ik vanavond die vraag eens stellen? Als de duivel nou vanavond tot u komt, en die zegt, zeg maar wat je hebben wil, je kunt het allemaal krijgen. Wat zou je wensen? Nou, zeg ik maar, een goede baan, veel geld, mooi huis. Zegt u maar, alles wat u wil hebben. En de duivel zegt, dat kun je allemaal krijgen. Eén knieval voor mij. Eén. Dat zetten we aan die kant. En aan de andere kant zetten we de man van smarten. Christus. Verzocht in krankheid. Geen gedaante. Geen heerlijkheid. Als we hem aanzagen, van God geslagen en verdrukt, niets aan hem wat veelbelovend is. Sterker nog, hij belooft u, als u mij volgt, zult u van alle gehaat worden. Zult u door allerlei verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Ik stel het u vanavond voor, wat kiest u? Liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden? Of de genietingen van de wereld? Zegt u maar. Mag ik het zeggen? Heb wereld uw schatten. Houd u het maar. U mag het allemaal hebben. Weet u waarvoor? Eén kus van Jezus' mond. Eén woord uit zijn mond van vrede tot mijn ziel gesproken. Eén blik op mij, zoals die op Petrus zag toen hij verloochende. Ik geef er alles voor. U ook, kinderen. Als je Christus hebt, heb je genoeg. Laat de wereld dan de rest hebben. Laat het houden. Als je hem hebt, heb je genoeg. En dan belooft hij ook nog. Als je nou eerst dat koninkrijk van God zoekt en al die andere dingen die je dan nodig hebt, die zullen je dan wel toegeworpen worden. Die krijg je er dan bij. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Dus trap er niet in, de belovende Satan. Trap er niet in. En dan de volgende derde wat hij doet. Dus beslag op je leggen, de claim, je bent van mij. Twee, allerlei beloftes doen. Drie, nu gaat Apollyon proberen om Christen in verwarring te brengen. Hij zegt, overweeg nou eens terdege, word nou eens een beetje bedaard, zegt hij. Wat u op de weg die u nu bent gegaan, allemaal niet hebt meegemaakt. En u weet toch, zegt Apollyon, dat zijn dienaren, de dienaren van Christus, voor het merendeel een ongelukkig einde hebben gehad, omdat zij tegen mij overtreden hebben, zegt de duivel, en mijn wegen verlaten hebben. Hoeveel van hen zijn door een schandelijke dood omgekomen? Hij zegt, denk er nou eens heel even op. Pak nou thuis eens dat hele dikke martelarenboek bijvoorbeeld. En ga nou eens lezen, die honderden pagina's, hoe al die christenen aan hun einde gekomen zijn. Wil je dat dan? Zegt hij. Hij zegt, je denkt dat de dienst van Christus beter is dan mijn dienst. Hij zegt, maar deze meester, die Christus, die heeft nog nooit kunnen voorkomen dat ik die dienaren in de vernieling heb getrokken. Hij heeft nog nooit die dienaren uit mijn handen kunnen verlossen. Dat zegt hij. Nou, dat is een grote leugen, hè? Of niet? Dat is een hele grote leugen, hè? Het is de leugenaar van het beginnen, want daar hoeven, doet de Bijbel, nou, daar hoeven we niet lang te zoeken, toch? Dat God het opneemt voor zijn dienaren, of heb je dat nooit gelezen? Denk aan Abraham, hè? Abraham, de vader aller gelovigen. Wat een dwaasheid van die man om te zeggen dat zijn vrouw zijn zuster is, toch? Wat een dwaasheid. Dat is dwaas. Ja, dan komt die koning Abimelech en die neemt zijn vrouw af. En die zegt, je bent van mij. Nou is Abraham zijn vrouw kwijt door eigen dwaasheid. Hè? Zou God het nou voor zijn dienaar opnemen, voor zijn knecht? Ja hoor. Maar God kwam tot Abimelech in een droom des nachts. En hij zeide tot hem, zie, gij zijt dood om de vrouwenwil. Abimelech, je gaat sterven. Je hebt die vrouw genomen, want ze is met een man getrouwd. Ze is van mijn knecht. Denk erom, Abimelech, dat je van de vrouw van mijn kind en knecht afblijft. Dus kost het je leven, alsof God het niet voor zijn knecht opneemt. Wat een dwaasheid. Wat denk je van Lot? Lot is in Sodom. Dan komen die engelen, zitten in zijn huis. En Lot die geraakt in doodsgevaar. Die mannen steken hun handen uit om hem te grijpen en hem te doden. En die engelen die grijpen Lot en trekken hem het huis in. En God slaat die mannen met verblindheid, zodat ze de deur van het huis niet meer kunnen vinden. En ze hebben de hele avond gezocht en dan staat er tot ze moede werden om de deur te vinden. Alsof God het niet opneemt voor zijn kind en knecht Lot, terwijl hij om zijn eigen schuld in Sodom zit. Zelfs dan. Wat dacht u van Mozes? Als Korach, Datan en Abiram komen. En ze beginnen de autoriteit van Mozes te bestrijden. Weet je wat er staat? De aarde opende haar mond en verslond hen met al hun huizen. En alle mensen die Korach toebehoorden en al hun haven. Alsof God het niet opneemt voor zijn kind en knecht. Duivel, je liegt. Laatste nog, wat denk je van Elisa? Die man die loopt daar. En dan komen die kinderen achter hem aan. Ze beginnen allemaal te schelden. Hè? Kaalkop, ga op. De beren komen uit de bossies. Hè? En eten die kinderen op. 42 kinderen. Verscheurd door beren. Hoezo? Neemt God het niet op voor zijn kinderen en knechten. Dwaasheid. Dwaasheid. Maar, zegt Christen, het is wel waar dat God soms nalaat om direct te helpen. Maar dat is dan alleen maar om hun liefde te beproeven. Of ze God willen aankleven tot het einde toe. En dan nog wat, zegt Christen. U zegt nou hè, dat al die dienaren van Christus, het grootste gedeelte daarvan, ook van Gods kinderen, een ellendige dood sterven. Door allerlei vervolgingen op brandstapels en aan de galgen en verdronken in een zak met stenen. En vreselijk toch? Christen zegt, wat u daar kwaad aan noemt, dat noemen wij goed. Want naar een tegenwoordige verlossing verlangen zij niet. Zij verlangen niet naar een verlossing in dit leven. Zij zien bijzonder uit naar de heerlijkheid die zij zullen genieten als hun vorst komen zal in zijn heerlijkheid met zijn heilige engelen. Dus Apollyon, je loopt gewoon te liegen. Het is waar, op het eerste gezicht lijkt het leven van een christen zwaar en lijkt het lijden en sterven om het geloof lijkt iets vreselijks, maar het is heerlijk. Ik las van een hele oude christin zo uit die vroege kerk. Ze zegt, ik kan eigenlijk niks voor Christus doen. Toen werd ze naar de brandstapel geleid. Ze zegt, nou kan ik toch iets voor hem doen, voor hem branden, zegt ze. Het zaad, het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. Dus ja, Apollyon, het is waar. Het is waar, Gods dienaren, Gods kinderen vinden vaak in allerlei verdrukkingen en vervolging een ellendig einde. Maar dat vinden ze niet erg, want ze zoeken het leven niet hier. Maar ze verwachten de stad Gods, die fundamenten heeft. Als kunstenaar en bouwmeester God is. En dan het volgende. Dus even terug. Apollyon heeft eerst gezegd, ik heb autoriteit over jou, je bent van mij. Daarna is hij gaan beloven om christen te verleiden terug te keren. Toen is hij christen in verwarring gaan brengen. Denk erom, als je deze koning gaat volgen, dat dat heel wat zal kosten. Maar ja, het helpt allemaal niks. Christen blijft vast en stevig staan. En dan, dat doet de duivel altijd, dan gaat hij aanklagen. Dan zegt Apollyon, ik heb het wel gezien. Zegt hij, je hebt je nou verbonden aan deze Christus. Hè? En je hebt hoge verwachtingen van zijn heerlijkheid enzovoorts. Maar je denkt toch zeker niet dat jij daar komt. Dat denk je toch niet. Ik heb het wel gezien, zegt Apollyon, dat je ontrouw geweest bent. Hoe durf jij je eigenlijk in te beelden dat jij het loon, de heerlijkheid zult ontvangen? Christen vraagt aan Apollyon, maar waarin ben ik dan ontrouw geweest? Apollyon, wat bedoel je? En dan blijkt opeens hoe Apollyon christen al heel de weg uit stad verderf in de gaten heeft gehouden. Apollyon zegt, toen u zich pas op reis begaf, toen bent u bezweken en bijna gestikt in de poel mistrouwen. Dat is zonde. Dat is overigens gelijk een goede les. Er zijn nogal wat mensen voor wie twijfel het summum van de waarheid is. Hoe meer je twijfelt, hoe echter je bent. Maar van Apollyon leren we dan vanavond één les, daar heb hij gelijk in, dat het zonde was dat christen in die poel mistrouwen viel. Wantrouwen van God. Hij zegt dan nog iets, u bent de verkeerde weg ingeslagen naar de Sinaï, om van uw pak verlost te worden. Dat mocht niet van de Heer. Je mocht niet naar de Sinaï, om door de werken der wet zalig te worden. Heb ik gezien hoor, de duivel. En dan nog iets, hij zegt, je bent in slaap gevallen daar in dat prieeltje. En daar ben je die rol verloren. Die zekerheid van het geloof, ik heb het al gezien. En ik heb het onlangs nog gezien toen je bij die leeuwen kwam, hè. Die twee leeuwen op de weg. En je durfde eigenlijk niet verder. Je wou eigenlijk teruggaan. Ik heb het wel gezien. En dan het laatste zegt hij. En dat is heel gemeen. Hè? En toch eerlijk. En toch waar. Hij zegt. En nog één ding. Zegt Apollyon. Ik heb nog eens goed naar je gekeken. En jij bent van binnen. Hunkerend. Verlangend naar ijdele eer. In alles wat je zegt en doet. Dat heb ik gezien. Zegt hij. Je bent gewoon hoogmoedig. Afgelopen. Je verlangt gewoon naar eer. Van binnen en van buiten. Nou, wat zegt Christen? Wat denk je? Ja, dat is niet waar in die poel. En dat is niet echt gebeurd. Of dat was, ik ben per abuis naar de Sinaï gelopen. Of... Nee. En over die hoogmoed, dat pik ik niet. Want ik ben helemaal niet hoogmoedig. En ik laat me dat niet zomaar gezegd. Nee, zegt hij ook niet. Weet je wat hij zegt? Alles wat u daar zegt is waar. Er is nog meer bij Apollyon, wat u niet weet. U hebt gelijk, al die aanklachten zijn waar. Ja, ik ben hoogmoedig, Apollyon. Veel meer dan je denkt. Ja, ik ben vreesachtig, Apollyon. Als ik in de verte maar denk dat ik leeuwen zie, wil ik al wegrennen. Dat is waar, nog veel erger dan je denkt, Apollyon. En ja, ik val maar wat graag in slaap. Ik stop maar wat graag met bidden en Bijbel lezen. Ik ben maar wat graag lui. Veel erger dan je denkt, Apollyon. Hij gaat er niet tegenin. Hij verdedigt zichzelf niet. Hij zegt, het is waar. Maar, altijd weer die maar van het geloven. Maar de vorst die ik eer en dien, is zo genadig dat hij me dat allemaal wil vergeven. Dus ja, Apollyon, je kan me nog zoveel aanklagen. Je kan nog zoveel voor ogen houden. Hoe ik aan alle kanten niet deug en niet gedeugd heb. Maar mijn Heer is bereid om mij dat allemaal te vergeven. Het is waar, zegt hij. De gebreken en de resten die overgebleven zijn in mij, van toen ik in de stad Verderf wonen, daar zucht ik onder. Ik ben er bedroefd onder. Maar ik heb vergiffenis gekregen van mijn vorst. Dus ja, moet ik altijd denken aan Jozua de hoge priester. Die geschiedenis, dat ken u nou wel, hè. Kunnen u lezen vanavond. Voor het slapen gaan, Zacharia 3. Dan zien we hoe Jozua de hoge priester voor de rechterstoel van Christus staat. En de Satan staat naast hem om hem te wederstaan. En dan lees je dat Jozua bekleed is in klederen die bezoedeld zijn. Het zijn zonden. Jozua de hoge priester heeft gezondigd. Is het volk niet voorgegaan in de rechte weg? Jozua is gaan heulen met de vijand. Wij zouden zeggen een NSB'er geworden. En de duivel heeft hem als het ware voor de rechterstoel van Christus gesleept en gezegd, hoe kan deze Jozua nou een voorganger voor het volk zijn, als je zo slecht bent? En daar staat hij. Jozua was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht des engels stond. gestopt. En dan lees je niet dat Jozua ook iets zegt. Je leest niet dat Jozua protesteert en zegt, ja, maar wacht nou eens heel even, ik heb ook heel veel goede dingen gedaan. En nee, hij staat daar, wordt door de duivel aangeklaagd en Jozua zwijgt. Of hij moet misschien gestameld hebben, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, dat misschien. En weet u wat dan de koning van deze Jozua zegt? Doe deze vuile klederen van hem weg. Dus de koning zegt inderdaad, ze zijn vuil. Doe ze van hem weg. Ik zal u wisselklederen aandoen. Ik zal een reine hoed op uw hoofd zetten. Dus de duivel kan Gods kinderen tot aan de rechtbank drijven. Op alle mogelijke manieren aanklagen. En ze moeten op alle mogelijke manieren onderkennen en erkennen dat het waar is, dat ze niet deugen. En als ze daar dan staan, ontmoeten ze altijd weer de vergevende liefde van hun vorst en koning. Jozua, het klopt, je bent een voorganger van het volk, maar je bent je misgaan. Klederen zijn bezoedeld. Jozua, ga maar, ik zoek een ander. Nee, doe die vuile klederen van hem af en doe hem maar wisselklederen aan. Schone wisselklederen. Dat doet Christus met zijn volk, wat 1000 keer struikelt, 1000 keer valt in zonde. En als de duivel ze dan weer aanklaagt en hun eigen geweten ze weer aanklaagt, zegt Christus, kom maar. Moede, arm, naakt, bezoedeld, zwart. Doe me uw stem toch maar horen. Want u bent dan misschien zwart, maar toch lieflijk. Ja. Daarom horen we de profeet Micha zeggen. Verblijd u maar niet over mij, mijn vijandin. Want wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. En wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij tot een licht zijn. Het is waar, Apollyon, ik struikel dagelijks in velen. En toch zal de Heere mij tot een licht zijn. Toch zal die me steeds weer overeind helpen. Net zolang tot ik zelf niet meer lopen kan. En dan lees ik in het Hooglied dat die dochters van Jeruzalem vragen, wie is zij die erop komt uit de woestijn? Wie is ze? Zo moe. Lieflijk leunende op haar liefste. Zo komt de kerk thuis. En zal ik het nog anders zeggen. Als u zo moe bent. En zo moe gestreden. En zo door al uw krachten heen. En zo diep gevallen bent dat u voelt als een schaap in het ravijn. Op uw rug. En u hoort het loeien van het wild gedierte. Dat niets in het woen ontziet. Komt, de goede herder, die zijn leven geeft voor de schapen. En hij neemt het op en legt het op zijn schouder en hij draagt het naar huis. De kerk komt thuis. Al moet ze gedragen worden, maar ze komt thuis. Dus dit is de strijd van Apollyon. Dit zijn de manieren van Apollyon om Gods kinderen te ontmoedigen. Dit zijn de manieren van Apollyon om je ook als kleinkind, als je voelt dat je zo niet sterven kunt en God niet kunt ontmoeten, en je het hartelijke voornemen hebt genomen om van nu hem te zoeken. Dit zijn de manieren wat hij probeert om je ervan af te houden. Geef het maar op, want je bent toch mijn eigendom. Keer maar weder tot mij, kind. Ik maak je gelukkig. Ik geef je alles wat je wil. Kom maar bij mij. Hij gaat je aan het wankelen brengen. Denk jij dat jij bekeerd kunt worden? Weet je niet wat je gedaan hebt? Wat je gezegd hebt tegen dat vriendje? En wat je daar gedaan hebt? Je hebt toen gestolen. En heb je wel gelezen in de Bijbel dat kinderen die hun vader en moeder niet eren, enzovoorts, je in verwarring brengen. Je aanklagen. Mag ik nou dit zeggen? Als je nou aan alle kanten wordt benauwd en aangeklaagd en je niet anders kunt zeggen dan: Heer, het is waar, ik heb alleen maar zonde en alleen maar schuld. Je mag met al die zonde en ellende tot Hem, de Heer Jezus, je ter genezing wenden. En daarom, vaders en moeders, als wij onze kinderen 's avonds vinden in bed, huilend, angstig vanwege hun zonde, angstig vanwege de dood, hebben we de dure plicht om ze niet af te leiden, maar tot Christus te leiden. Want Hij zegt het: laat die kinderen tot mij komen, verhindert ze niet. Want hunner is het koninkrijk der hemel. Het koninkrijk is voor de kinderen. Misschien zit er dan vanavond een volwassene die zegt: maar ik dan? Zou er dan voor mij ook nog een mogelijkheid van zalig worden zijn? Ja. Weet u hoe? Blijft staan dat het koninkrijk der hemelen voor de kinderen is. Dat staat in de Bijbel. Volwassenen kunnen er ook in komen, maar dan moeten ze worden als een kind. En daar wil ik graag mee eindigen. Door nog twee versen met u door te nemen uit Jacobus 4. Ik kan dat wel voorlezen. U mag het er ook bij nemen als u dat fijner vindt. Jacobus 4, dat wil ik meegeven aan de onbekeerde vanavond. Nou, dat ben u van nature allemaal. En in de inleving ook allemaal. Jacobus 4. Vanaf vers 8. Als u dus vanavond zegt: wat moet ik nou doen? Ik ben onbekeerd. Ik moet God ontmoeten. Ik moet sterven. Het kan niet. Hoe? Naakt tot God. Vers 8. Kanttekeningen zeggen: naakt, dat is nader tot God. Door oprechte bekering en gebeden. Dat is het eerste. En dan volgt de belofte: dan zal Hij tot u naken. Kanttekeningen zeggen: met zijn genade en weldaden. Dus kom tot Hem met al uw zonde en al uw ellende en al uw schuld en alles, alles, alles. Naak tot Hem. In een oprechte bekering. In de gebeden. En Hij zal zijn genade en zijn weldaden bewijzen. En dan verder: reinigt de handen, gij zondaars. Want in de Bijbel, ik heb dat niet allemaal erbij gezocht, dan wordt het te lang. Maar in de Bijbel staan allerlei teksten over mensen die tot God naken. En de Joden deden dat met hun handen omhoog. Ja, mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht als een reukwerk. Die handen. En God zegt: je kunt die handen opsteken, maar ze moeten gereinigd worden. Dat betekent: als je tot mij je wendt, tot bekering, dan betekent dat dat je zaken moet wegwerpen. Ten eerste kun je je handen opheffen vol van bloed. Vol van geweld. Die Joden hebben Christus gekruisigd. Hun handen dropen nog van het bloed, maar reken maar dat ze de volgende dag de handen opgeheven hebben om hun been met opgeheven handen tot zijn heilige aangezicht op te laten stijgen. Doe, als u tot bekering zich tot Hem wendt, doe het onrecht weg. Doe de verdrukking weg. Doe de boosheid weg. De Bijbel staat: als u wilt naderen tot het altaar van de verzoening, en u weet dat u in uw achterhoofd met een broeder een twistzaak hebt, laat uw offer en uw gave bij het altaar. Ga heen, verzoen u met uw broeder en kom weder terug. Begrijpt u? Doe de ongerechtigheid weg. De begeerigheid weg. Waarom moet dat? Moet ik daarmee God bewegen? Nee, helemaal niet. Maar God laat niet met zich spotten. U kunt niet met vasthouden van allerlei zonden en lusten en ongerechtigheden en onrechtvaardigheid en hardigheid en twisten enzovoort tot hem naderen. Dat gaat niet. Doe die weg. Reinig die handen, gij zondaars. Zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Kanttekeningen zeggen, dubbelhartige mensen die hebben als het ware twee zielen. Een stukje voor God en een stukje voor hun begeerlijkheden. Als je tot God je wendt, tot bekering, wil God dat je dat met je hele hart doet. Niet met een gedeeld hart. En dan, gedraagt u in deze gang tot hem om vergeving als ellendige. En treurt en weent. En laat uw lachen veranderd worden in treuren. Kanttekeningen zeggen niet zoals de uitwendige huichelaars dat doen. Maar inwendiglijk kom tot hem. Bedroefd zijnde over uw zonde en over uw ellende. Uw blijdschap moet veranderd worden in droefheid. Kanttekeningen zeggen schaamte. Vernedert u zo voor de Heer en hij zal u verhogen. Dat is wat de Heer Jezus gezegd heeft in Lucas 18. Deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Want wie zich vernedert zal verhoogd worden. Zijn dat nou niet allemaal voorwaarden? Heb je het nou allemaal niet moeilijk gemaakt? Nee, ik heb u aangewezen als u zalig wil worden, dat de enige mogelijkheid van zalig worden in Christus is. En ik wijs u aan dat als u tot hem komt, dat u dat niet geveinsd moet doen. Niet met een half hart. Niet met vasthouding van allerlei zonden en allerlei vermaken en allerlei wereldse begeerlijkheden. Als u dan tot hem zich ter genezing wilt wenden, verlaat dan en vergeet dan wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Verlaat het. Verlaat het. U kunt niet twee heren dienen. God eist een radicale bekering, een radicale afkeer van het kwade en een radicale wending tot hem. U zegt, dat kan ik allemaal niet. Nee, dat is mij te makkelijk. Dat is mij te makkelijk. Kom daar maar achter. Kom daar maar achter. Maar dit is het gebod. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het heeft lang genoeg geduurd hoor, het schipperen. Het heeft echt lang genoeg geduurd hoor. Dat een beetje de Heere zoeken en een beetje de wereld dienen. Het heeft echt lang genoeg geduurd. Het is nou echt, nu is het echt genoeg. Het is nu heden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard uw hart niet. Laat u dan vanavond door dit woord leiden. Werp u aan zijn voeten. Komt u om, dan komt u om. Maar hij zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Is er nog één Bijbels bewijs dat het waar is wat ik zeg? Kent u de rijke jongeling? Hij komt tot de Heer Jezus. Hij meent het hoor. Hij meent het echt. Maar één ding wil hij vasthouden, hoe stiekem het ook is. Zijn geld. En daar legt de Heer Jezus zijn vinger bij. Vriend. Vriendin, Je mag komen. Ik wil je zaligen. Maar ga nog heel even naar huis. Verkoop alles wat je hebt en kom bij me terug. Maar het was te duur. Is het te duur? Is de prijs te duur om alles te verlaten en hem te volgen? U weet niet wat er aan die kant in de weegschaal ligt. Welke heerlijkheid, welke zaligheid er is in God. Anders zou u die modder van de zonde direct wegwerpen en tot hem vluchten. Bid om de Heilige Geest, of die uw ogen opent voor Apollyon. Of die je ogen opent, kinderen, aan wiens hand je eigenlijk loopt van nature. Of die je ogen opent voor de vraag, waar eindigt deze weg die ik nu ga eigenlijk? Opdat je zou gaan uitroepen. Wee mij, ik verga. Zodat je hart verblijd en vervuld zou worden als ik u voorstel dat er een Christus is, een volkomen zaligheid is voor zondaar. En zo staat Christus ook vanavond met wijd uitgestrekte arm. Kijkt u er maar eens in, wat is er in die armen te krijgen? Ziet u goud? Ziet u eer? Carrière, groot huis, weet u wat er in zijn handen is? Wonden. En voor schuldige zondaren die verlangen naar bloed, is het genoeg. En voor alle anderen die meer willen, is het te weinig. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Wat is het voor u? Laten we eindigen. Heer almachtige, heilige God in de hemel. Wat is het toch een wonder dat u ons vanavond, als het ware, bij de schouder hebt gegrepen. En ons door elkaar hebt geschud. Om ons onze totale dwaasheid voor ogen te stellen. Dat wij een klein beetje werelds genoegen waardevoller achten dan u. Dat wij een paar jaar genieten op aarde, tenminste. Ach. Dat kleine beetje genot hier op aarde. Die ene schotel linzenmoes waardevoller achten dan dat eerstgeboorterecht. Van die eeuwige zaligheid. O God, wat zijn we dwaze mensen. Dat we onze hele zaligheid opofferen voor maar zulke kleine, nietszeggende dingen. En daarom, Heere, u moet eraan te pas komen. Als u ons niet rukt uit onze volslagen dwaasheid. Als u onze ogen niet opent. Als u ons niet roept en trekt. Dan blijven we liggen, nog een weinig slapen, nog een weinig sluimeren, nog een weinig handvouwen. Totdat ook wij sterven. En het voor eeuwig te laat is. Heere, gedenk aan onze kinderen. U hebt in de doop uw hand al op ze gelegd. U hebt recht op ons en onze kinderen. En daarom, Heere, wilt u ze ontrukken uit de macht van de duivel. Hecht ze aan uw middelaarskroon, o Heer Jezus Christus. Geef dat de vaders en de moeders met de kinderen pelgrims mogen zijn of worden, om straks voor uw troon te staan en eeuwig te zingen van uw goede tierenheen. Heb dank voor wat u gaf. We willen het boven alles toepassen, Heer, om Jezus wil. Amen. Eindigen we dan met elkaar. een versje te zingen uit Psalm 89. Dan hoort u het tegenovergestelde, hè, wat Apollyon zegt. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt, ondersteunt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7.